Namens de kerkraad heb ik voor u de volgende afkondigingen. De zomerkring is op woensdag 9 augustus om 7:45 in de consistorie. Na de dienst zal er koffie drinken in de grote zaal zijn. Tevens kunt u hier Corine Verdoolt de hand drukken, omdat zij binnenkort weer naar Liberia zal vertrekken. De eerste collecte is voor het werk van de HVD. De tweede collecte is voor de kerkvoogdij. Bij de uitgang van de kerk vragen we u uw gaven voor het onderhoud van het kerkgebouw. Tevens vindt u hier de zendingsbussen, waarvan de opbrengst bestemd is voor de 5 theologiestudenten in Kenia, waar dominee Snatersen, die in deze dienst zal voorgaan, werkzaam is. Namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, en niet loslaat de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, van Jezus Christus zijn Zoon, in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Gemeente, aan het begin van deze dienst wil ik u de groeten overbrengen van de gemeente in Kenia. Nu is het zo dat we elkaar ook wel eens groeten. En heel gemakkelijk zeggen we ook wel weer, doe de groeten maar weer terug. Maar voor christenen in Kenia betekent groeten overbrengen toch iets meer. Omdat het uitdrukking geeft aan de verbondenheid. En zelf mag ik in Kenia werken als docent, Nieuw Testament en Grieks. En als jongdirecteur van de opleiding voor predikanten en evangelisten van de hervormde kerk in Oost-Afrika. En u bent daarvan op de hoogte, omdat ook u als Rotterdam-Zuid gemeente een aantal studenten van onze school ook steunt via de gereformeerde zendingsbond, waarvoor u heel hartelijk dankbaar zijn. Vandaar dat studenten en staf en ook de gemeente waartoe wij dan behoren in Plateau, maar ook de leiding van de hervormde kerk in Oost-Afrika u de groeten willen overbrengen als uitdrukking van hun verbondenheid en ook als uitdrukking dat die verbondenheid in gebed ook daar gestalte krijgt. Daar ben je altijd wel weer wat verrast door als je dan vertrekt weer naar Nederland, dat er ook wordt gebeden voor de kerk in Nederland. We hebben vaak zo het idee dat het eenrichtingsverkeer is en dat wij bidden voor hen, maar er wordt ook daar voor u gebeden. Vandaar deze groeten. Het aanvangswoord van deze morgen lees ik u uit Psalm 17. Bewaar mij als het zwart des oogappels. Verberg mij onder de schaduw van uw vleugelen. Samen gaan wij dan zingen van Psalm 43, daarvan het derde en het vierde vers. Psalm 43, de versen 3 en 4. Een andere wijze van verbondenheid is ook dat daar en hier elke zondag de wet van de Heere wordt gelezen. En ja, we elkaar ook mogen herkennen in dezelfde verbondenheid aan het woord van God en het belang aan de wet van de Heere. Ook vanmorgen willen wij ons sterren onder deze woorden. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid degene die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden degene die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel, niet zinloos gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden wie zijn naam ijdel, leeg gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, omdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. 10 woorden die onze Heer Jezus Christus heeft samengevat in 2 woorden toen hij sprak: Gij zult lief hebben de Heere uw God met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. Het tweede aan dit gelijk is: Gij zult uw naaste lief hebben als uzelve. Aan deze 2 geboden hangt de ganse wet en de profeten, dat is geheel de schrift. Met elkaar willen wij ons verootmoedigen door het zingen van Psalm 130, de versen 2 en 4. Psalm 130, daarvan het tweede en vierde vers. Laten wij samen bidden. Heere, onze God en Vader van onze Heer Jezus Christus, u die door de Heilige Geest een enig en uniek God bent, de drie enige God, de God die leeft, de God die alle macht heeft in de hemel en ook op de aarde, zoveel macht dat u in staat bent om deze wereld binnen te leiden in uw koninkrijk. Als uw grote dag komt en u alle dingen nieuw maakt. Maar ook elke dag bent u bezig uw koninkrijk te bouwen. In onze levens, in het leven van andere mensen om ons heen. U bent bezig om uw woorden uit te spreiden over deze aarde. Dat niemand kan zeggen, maar dat heb ik nooit gehoord. Heere, wij danken u dat u dat werk doet en dat u ook ons daarbij gebruikt als uw getuigen, als mensen die uw licht mogen verspreiden. Het licht dat brandt niet in ons eigen hart, als u het niet had ontstoken. En daarom willen wij vanmorgen uw grote naam prijzen, want u bent een God van barmhartigheid, van liefde, van genade en van ontferming. U bent een God vol bewogenheid over zondaren, mensen die als schapen dwalen zonder herder, die niet weten waar naartoe en waarheen. O Heere God, wij danken u dat u met uw geest ook in onze levens hebt gewerkt en nog werkt, om ons te doen leven van de woorden en het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus. Want Heere, wij hebben dat nodig, dat u dat werk doet, dat vernieuwende werk in ons leven. Want in welke cultuur wij ook zijn opgegroeid en ademen, of dat in Kenia is of in Nederland, Heere, wij proberen er op onze eigen manieren altijd weer onderuit te komen, dat het wel meevalt met ons leven. En dat we natuurlijk best wel eens wat verkeerds doen, maar zondaren en tot in de diepste vezels van ons leven, mensen die in de schuld staan, dat willen we dikwijls niet horen, niet weten. En zo ervaren we het ook niet altijd. Heren, te meer beseffen wij dan, als wij luisteren naar uw woord en naar uw geboden, hoe hard wij het nodig hebben dat u, dat ons duidelijk maakt, dat u met die lastige boodschap komt, met dat slechte nieuws, dat er eigenlijk weinig aan te helpen is in ons leven, tenzij wij komen bij het kruis van de Heer Jezus Christus, daar neerknielen, mogen opzien naar hem die het alles heeft volbracht. En Heer, wat een wonder dat wij dan ook mogen zingen. Och Heer, als u met ons in het recht zult treden, dan was de zaak hopeloos. Maar nee, daar is vergeving altijd bij u geweest. En dat wonder, Heer, mogen wij vanmorgen vieren. Dat u naar ons toekomt. En dat u ons die woorden van genade influistert. Het is goed. Het is vergeven. Het is weg, het is voorbij, het is over. Nieuw leven mag beginnen. O Heer, wat een rijkdom van uw goedertierenheid alleen. Heer, als we dan vanmorgen de schriften openen, dan bidden wij u om de verlichting met de Heilige Geest. Dat uw geest een machtig werk doet in ons midden. Dat onze harten open bloeien. En dat wij door uw genade dat woord verstaan, de plek mogen geven in ons leven. Nu de nieuwe week is begonnen, hebben we ook een woord nodig, Heere, om dat in de nieuwe week met ons mee te dragen. Een woord dat resoneert in ons bestaan. Als we morgen ons werk zijn of thuis, misschien vakantie hebben, dat het dan toch nog naklinkt als een echo. En dat uw woord met ons meegaat, ontzegenend, vertroostend, bemoedigend. Heere, wilt u zo in ons midden werken vanmorgen? Geef dat wij ook werkelijk nieuw mogen zijn, Heere, als uw eigendom, als uw kinderen, en dat u het nieuwe leven in ons uitwerkt, dat we mogen groeien en verwortelen dieper en dieper in de genade. O Heere, we hebben dat nodig, net zoals de natuur de regen nodig heeft. Het is ook droog geweest hier in Nederland. En wat kunnen mensen daaronder zuchten, wat kan de natuur daaronder lijden? Maar Heer, als het dan weer regent, dan kan alles weer opbloeien en groeien. Maar nee, regen, ach, dat zien we dan ook weer als iets negatiefs, als iets moeilijks, als iets vervelends. En Heer, zo zijn eigenlijk ook die vervelende momenten in ons leven de momenten waarop wij kunnen groeien. De zorgen, het verdriet, de tegenslagen, de vragen die telkens weer in ons opkomen. Heer, het kunnen ook tijden zijn van groei. Dieper wortelen in de genade. Meer vertrouwen op u. O Heer, dat gaat niet vanzelf. En we bidden dat u dat met uw geest ook in ons uitwerkt. Meer en meer. Dat wij leven uit het volbrachte werk van de Heer Jezus. En dat wij weten van de vervulling van de Heilige Geest. Niet langer tobben hoe wij het zullen doen. Maar uitzien hoe u het zult doen. Niet langer zorgen maken hoe het toch allemaal moet met ons. En met anderen om ons heen. Maar vol verwachting zien op u. Wat u zult doen in ons en leven en de levens van de mensen om ons heen. In ons eigen gezin. In ons eigen leven. De situatie op het werk. Binnen de familie. In de gemeente. O Heere, wilt u dat machtige werk doen? Dat we het ook mogen zien en daar ogen voor krijgen, daar zicht op krijgen hoe u dat machtige werk doet. Voortgaat uw werk te volbrengen, uw beloften te vervullen. Want geen woord, Heere, dat door u is gesproken zal te vergeefs zijn. Zomer op de aarde vallen en helemaal niets doen. Uw belofte is, Heere, dat hoe vreemd het ook neerkomt, het eindelijk vrucht zal dragen, zal doen wat u wilde, wat u ermee voor had. Heer onze God, open zo ook vanmorgen voor ons de schriften, dat we niet voor niks in de kerk zitten, maar dat u met ons aan het werk bent, meer en meer. Zo bidden we voor elkaar, de kinderen, de jongeren, de ouderen, hen die op andere wijze met ons verbonden zijn. Geef, Heere, dat wij allen op u mogen zien en uw zegen mogen ontvangen. Heere, dit vragen wij van u, met de rijkdom van uw genade, in de naam van de Heer Jezus Christus. Amen. Er is deze morgen één schriftlezing en we openen het woord van God in de brief van Paulus aan de Galaten. Lezen hoofdstuk 6 daaruit. Galaten, hoofdstuk 6. Paulus heeft deze brief al geschreven, vrij vlug in zijn bediening. Heeft de evangelie gepredikt in deze provincie, het is eigenlijk een provincie Galaten, in het midden en het noorden van Klein-Azië, het huidige Turkije. En daar waren een aantal gemeenten ontstaan en Paulus had daar ook gepreekt en later schrijft hij hen nog een brief. Het is een pittige brief, er staan nogal harde woorden in, her en der. En in hoofdstuk 6 komt hij terug op allerlei bemoedigingen en nog even de kern van waarom hij heeft geschreven. We lezen Galaten 6. Broeders, en uiteraard zijn daar ook de zusters bij inbegrepen. Indien ook een mens overvallen ware door enige misdaad, gij die geestelijk zijt, brengt de zodanige terecht met de geest van de zachtmoedigheid, ziende op uzelf, opdat ook gij niet verzocht wordt. Draagt elkanders lasten en vervult alzo de wet van Christus. Want zo iemand meent iets te zijn, daar hij niets is, die bedriegt zichzelf in zijn gemoed. Maar in ieder beproeven zijn eigen werk. En dan zal hij aan zichzelf alleen roem hebben en niet aan een ander. Want in ieder zal zijn eigen pak, zijn eigen lasten dragen. En die onderwezen wordt in het woord, delen mee van alle goederen degene die hem onderwijst. Dwaalt niet. God laat zich niet bespotten. Want zo wat de mens zaait, dat zal hij ook maaien. En die in zijn eigen vlees zaait, zal uit het vlees verderf maaien. Maar die in de geest zaait, zal uit de geest het eeuwige leven maaien. Doch laat ons goeddoende niet vertragen, want te zijner tijd zullen wij maaien als wij niet verslappen. Zodan, terwijl wij tijd hebben, laat ons goed doen aan allen, maar meest aan de huisgenoten van het geloof. Ziet om het grote brief ik u geschreven heb met mijn hand, al degenen die een schoon gelaat willen tonen naar het vlees, die noodzaken u besneden te worden. Alleen opdat ze vanwege het kruis van Christus niet zouden vervolgd worden. Want ook zij zelf, die besneden worden, houden de wet niet. Maar ze willen dat gij besneden wordt, opdat zij in uw vlees roemen zouden. Maar het zij verre van mij, dat ik zou roemen, anders dan in het kruis van onze Heer Jezus Christus, door welke de wereld mij gekruisigd is en ik der wereld. Want in Christus Jezus heeft nog besnijdenis enige kracht, nog voorhaard, maar een nieuw schepsel. En zovelen als ze naar deze regel zullen wandelen, over dezelfde zal zijn vrede en barmhartigheid en over het Israël God zijn. Voort, niemand doe mij moeite aan. En aan de tekst voor vanmorgen, want ik draag de littekenen van de Heer Jezus in mijn lichaam. De genade van onze Heer Jezus Christus zij met uw geest, broeders en zusters. Amen. Zalig zijn zij die het woord van God horen en dat in hun hart bewaren. Halleluja. Gemeente, u hebt nu gelegenheid om uw liefdegaven te geven. De doeleinden zijn u meegedeeld. Daarna zingen wij van Psalm 98, de versen 1 en 2. Psalm 98, vers 1 zingt: zingt een nieuw gezang de Heere, die grote God die wonderen deed. En vers 2, hij heeft gedacht aan zijn genade, zijn trouw aan Israël nooit gekrenkt. Psalm 98, de versen 1 en 2, na de collecte. De Heere zegene u en uw gaven. Na de prediking zingen wij van Psalm 62, de versen 4 en 5. Psalm 62, daarvan het vierde vers en het vijfde vers, aansluitend op de prediking. Ik lees u nog eenmaal de tekst voor de prediking uit Galaten 6, het tweede gedeelte van vers 17, als Paulus dan benadrukt: want ik draag de littekenen van de Heer Jezus in mijn lichaam. Gemeente van ons Heer Jezus Christus, er zijn gelukkig ook een aantal kinderen in de kerk en daar wil ik me maar eerst even tot richten. Jullie weten vast wel wat een litteken is, hè? Dat is nu niet zo geweldig moeilijk. Een litteken. Misschien heb je er zelf ook wel eentje, omdat je een keer gevallen was of een keer wat anders hebt meegemaakt, dat er ergens een litteken zit. Nou, ik heb ook een litteken. Zit op mijn bovenbeen. Ja, kun je nou niet zien natuurlijk, maar ik heb er één. Zit er al heel lang. Toen ik eigenlijk een klein klunnetje was, toen kwam die er al. En ik weet nog precies hoe dat kwam. Ik was namelijk aan het voetballen. En ja, op de een of andere manier begreep ik nooit dat op sommige veldjes je niet mocht voetballen. Dan stond er prikkeldraad omheen en mocht je niet voetballen. En ik dacht van ja, waar is er gras anders voor? Als je er niet op mag voetballen. Dus ik voetbalde daar gewoon met mijn vrienden. Maar, dat is er al een poos geleden, toen hield de politie zich daar nog mee bezig. Dan kwam af en toe wel zo'n politieagent langs en als hij ons zag voetballen, pakte hij de bal af. Nou, je begrijpt wel dat zodra we iemand zagen, dat we die bal pakten en op een holle zetten om weg te wezen. Nou, zo gebeurde dat een keer. We zagen een politieagent aankomen, ik pakte mijn bal, zette hem op een holle, sprong over het prikkeldraad. Tenminste, dat dacht ik. Maar ik knalde er zo tegenaan en tuimelde voorover. En een snee op mijn bovenbeen. Maar ja, goed, gaf er niet veel om, ik holde verder en de bal was in veiligheid. Maar later kwam er ook een net korstje op, het begon te genezen, maar ja, dat kriebelde altijd een beetje. En ik krabbelde dat zo weer open. En ja, daarom zit er nu uiteindelijk een litteken. En telkens als ik dat litteken zie, dan weet ik nog precies hoe dat kwam en hoe dat gebeurde. En nu wil ik jullie nog een ander voorbeeld vertellen. Over een ander soort litteken. Stel je voor, je bent aan het spelen. Met een groepje van je vrienden, vriendinnen. En op een gegeven moment, ja, hoe het komt weet je ook niet, maar er komt ruzie. Geharrewar, geschreeuw. En op een gegeven moment zeggen ze, jij, ga jij maar naar huis, jij hoeft niet meer mee te doen. En zei te kijken, wat gebeurt er nou toch? Maar ja, je druipt maar af. Maar dat doet wel zeer. En als je later die jongens of die meisjes weer ziet, dan voel je weer diezelfde pijn. En dan lijkt het wel alsof er van binnen iets zit. Ja, misschien wel een litteken van binnen. Op je ziel of zo. Nou, over die littekens gaat het vanmorgen. Paulus zegt, ik draag ook een litteken. Ja, wat voor litteken zou Paulus nou bedoelen? Nou ja, als we een beetje wat weten van zijn leven, dan weten we ook dat hij diverse keren behoorlijk slaag heeft gekregen. De ene keer liep hij rake klappen op. De andere keer stuurde ze hem weg of stopte hem zelf in de gevangenis. Je kunt zeggen, Paulus heeft heel wat littekenen op zijn lichaam staan en ook op zijn ziel. Maar is dat nou zo bijzonder? Moet je daar nou, ja, dat als een laatste groet in een brief nog even schrijven? Want ik heb een paar littekenen. Nou, het is eigenlijk de manier waarop Paulus het zegt, want hij voegt er nog wat aan toe. Hij zegt, ik draag de littekenen van de Heer Jezus in mijn lichaam. De littekenen van de Heer Jezus. Wat bedoelt hij daar nu mee? Nou ja, diverse uitleggers hebben natuurlijk wat pogingen gedaan. Iemand schrijft dat het zoiets is als Franciscus van Assisi. Franciscus, iemand uit de kerkgeschiedenis, die mediteerde heel veel en ook heel ernstig. En hij vereenzelvigde zich zo met het kruis van de Heer Jezus, waar hij steeds aan moest denken. De Heer Jezus, gestorven voor mijn zonden, het kruis, die vreselijke wonden, heeft hij van mij overgehad. Hij vereenzelvigde zich zo met het kruis van de Heer Jezus, dat op een gegeven moment er ook wonden ontstonden in zijn eigen hand en het bloed daaruit kwam. Ja, als je dat zo leest, dan vind je dat een beetje vreemd. Maar dat kan wel. Dat is vaker voorgekomen bij mensen. Ja, tegenwoordig noemen ze dat neuropathische bloeding. En we hebben natuurlijk een prachtig woord daarvoor. Maar het kan wel. En Franciscus die maakte dat mee. Zou dat het misschien geweest zijn als ook Paulus zo gericht was op het kruis van de Heer Jezus, dat hij zijn eigen lichaam, zijn handen, littekenen zag van het kruis van de Heer Jezus? Misschien. Maar Luther, als je bij Luther leest, dan haalt hij een beetje zijn schouders erover op. Ja, dat is natuurlijk wel prachtig van die Franciscus en het is ook heel mooi om zo te mediteren, maar dat deed hij natuurlijk wel zichzelf aan. Dat waren geen wonden die een ander sloeg in zijn handen. Dat kwam door zijn eigen meditatie. En Luther is niet geweldig onder de indruk. Laat een andere betekenis proberen. Anderen die denken aan de vergelijking met het brandmerken van slaven. Dat gebeurde in Paulus' dagen. Dat slaven door de eigenaar werden gebrandmerkt. Inderdaad met zo'n staaf en dan in het vuur en dan ergens op het lichaam. En siste dat totdat er echt een brandmerk in stond. En als een slaaf dan wilde wegvluchten, kon iedereen herkennen bij wie die slaaf hoorde en weer terugbrengen. Zou dat het zijn wat Paulus bedoelt? Ik ben een slaaf van de Heer Jezus Christus. Zijn kenmerk en keurmerk staat in mijn lijf gegrift. Nou, als ik dat zo in Kenia zou uitleggen, dan gaat dat niet goed. Slaaf van de Heer Jezus? Nee. Nou, dienstknecht van Jezus prima en ook discipel van Jezus uitstekend. Maar slaaf van Christus? Nee. Nou, dat is ook wel te begrijpen. Een hele geschiedenis van slavernij in het verleden. Veel uitleggers kiezen ervoor het te begrijpen als Paulus lijden omwille van Jezus. Nou, in het leven van Jezus was dat heel duidelijk. Hij kwam ons genade brengen, maar hij viel zelf in ongenade. Jezus is geslagen, gegezeld, gekruisigd. De striemen op zijn rug, de gaten in zijn handen en voeten, de snee in zijn zijde. Het zijn allemaal uiteindelijk littekenen geworden. En aan de afwijzing. Jezus werd verworpen. Gezien als een mislukkeling. Maar niemand nog naar hoefde te luisteren. Overbodig, uitgespuugd. Het kerfde een diepe wond in zijn ziel. Het werd een litteken op zijn ziel. Zou Paulus dat nou bedoelen? Na veel lijden, want Paulus heeft het een en ander meegemaakt, zit er allerlei litteken op zijn lichaam en op zijn ziel. En omdat het lijden voor Jezus was, drukt hij zich zo uit. De littekenen van Jezus op mijn lichaam. Ik denk dat we daar wel wat mee kunnen doen. Waar ik er straks nog iets meer van wil zeggen. Maar in Afrika zie je opvallend veel mensen met littekenen rondlopen. Een groot litteken op het gezicht. Of ja, een verschrompelde huid vanwege brandwonden. En als je de mensen, nou ja, je kunt ook nooit zo rechtstreeks erop vragen, maar als mensen een beetje beginnen te praten, dan willen ze hun verhaal ook wel kwijt. Ja, dat kwam nog vanwege de clashes, zeggen ze dan. En met clashes bedoelen zij dat, ja, die stammenstrijd, als het weer oplaaide tussen twee verschillende stammen, om wat voor reden dan ook. De laatste tijd heb je dat nogal, want met de droogte in Kenia, heb je er ongetwijfeld van gelezen. Dan merk je ook dat hele herders met een kudde wegtrekken uit die droogtegebieden. En naar andere plekken toe gaan waar nog wel wat water is. Maar dat is ook niet zoveel. En daar waren al herders met hun kudde. Dan wordt het te vol, dan zijn het te veel. En als er dan die verschillende stammen bij elkaar komen, ja, dan heb je zomaar de vlam in de pan. En iemand vertelde er ook van. Onze hutten werden in brand gestoken. Koeien en geiten gestolen. Soms kwamen ze met een panga, dus een soort groot kapmes. En daar konden ze lelijk mee huishouden op onze lichamen. Familieleden waren gedood. En bezit was weg. Je kunt weer helemaal van vooraf aan beginnen. En op de duur dan lukt dat wel weer, maar dan zijn er toch wel die littekenen die voor altijd blijven. Die staan wel in je lichaam gekerfd en ook in je ziel. En als het natuurlijk gaat om een andere stam die tijdelijk dan in de streek is, die trekken natuurlijk wel weer weg. Maar je hebt het ook dat stammen wat ja, door de tijd heen door elkaar zijn gaan wonen. En dat die clashes gewoon in hetzelfde dorp plaatsvinden. En dan die buren, ja, die blijven wel je buren. Die mensen die zie je altijd weer. En zo vertelde iemand, ja, die koeien die je daar ziet lopen, die waren van mij. De buurman nou, als gevolg van een van die clashes. Ja, mijn huis kon ik wel weer opbouwen van klei en van stro, maar die beesten, die ben ik weg. Maar je ziet het elke dag. Dan weet je precies nog wat er gebeurd is. Die littekenen vertellen van de vijandschap, van het kwaad. Ja, zo zijn er ongetwijfeld ook onder ons, die een litteken hebben. En na die operatie, of na dat ongeluk, ongetwijfeld kunt u daar ook een heel verhaal van vertellen. Wat er allemaal is gebeurd met u of met jou. En waar je nu mee moet leven. En die herinnering die er ook is. Ja, soms dan, als ik een beetje in het verleden denk dat ik predikant was in Nederland. En je bezocht de mensen naar een operatie op in het ziekenhuis. Ja, soms dan maak je het wel eens mee dat iemand heel trots een snee liet zien. Zeg, kijk eens wat er zit. Zo'n Jaap is het geworden. Ik vond het altijd een beetje de vreemde combinatie. Ja, enerzijds de pijn, anderzijds ook een beetje de trots. Maar misschien zit er wel wat in. Pijn en trots. Maar het heeft namelijk te maken met herkenning. Je kunt het nog zien. En erkenning. Kijk eens, de pijn die ik heb geleden, heb doorgemaakt. En zo blijft die herinnering dan ook levend. Zo kun je dat ook nog eens laten zien. En ook andere mensen weten dat dan nog. Die kunnen dat nog herkennen. En ook die erkenning geven. Van ja, dat heb je toen meegemaakt. Hè? Dat was toen zo moeilijk voor je. Zeker. Er zijn ook altijd mensen die er altijd weer op terug moeten komen. Je kunt geen bezoek afleggen op geen mensen die op straat ontmoeten. Of dan gaat het weer over dat ene verhaal. Ja, daar moet ook wat voorzichtig mee zijn. Want wonden moet je ook weer de kans geven te genezen. Je moet dat niet iedere keer weer openkrabben zoals ik dat deed. Dan wordt het alleen maar erger. Je moet ook de tijd geven genezing. Want uiteindelijk is een litteken een teken van genezing. Dat het voorbij is, dat het over is. Jezus liet de litteken aan Thomas zien. Hij kon met gepaste trots laten zien, Thomas, ik de gekruisigde, ben nu de opgestane. Herken mij maar en erken mij maar. En Thomas beleed het, mijn Heer en mijn God. Zou Paulus nou niet een beetje trots zijn geweest, gepast trots zijn geweest op zijn eigen litteken, al het lijden voor Jezus? Ik denk het wel, klein beetje wel. Op een gezonde manier. Paulus wilde zelfs zijn gezag ermee onderstrepen. De brief aan de Galaten, ik heb het gezegd, dat is een hele pittige brief. Daar staan toch wel stevige woorden in. Het is geschreven op het scherp van de snede. Voor Paulus gaat het om niets minder dan om de juiste en enige uitleg van het evangelie. Wat was er aan de hand? Paulus, in zijn vorige leven, was een fariseer. U kent het geschiedenis, de weg naar Damascus. Kwam hij Jezus tegen in verschijning. Hij kwam tot geloof en bekering en werd apostel der heidenen. Hij was een christen geworden fariseer. En heeft de evangelie gepredikt op zijn rondreizen, ook in Galatië, in die provincie. Van dorp tot dorp en stad tot stad trok hij. En overal ontstonden gemeenten van Jezus Christus. En Paulus trok daarna weer verder. Maar in zijn kielzog kwamen anderen. Ook christen geworden fariseeërs. Ja, daar waren jullie meer van. Dat is ook heel mooi. Ook uit die strenge partij van de fariseeërs. En na Pinksteren christen zijn geworden. En onder hen waren er ook die de behoefte voelden om het evangelie te prediken. Die gingen ook op pad, net als Paulus. Maar als zij dan in Galatië aankomen en vragen, nou, wat weten jullie al van het evangelie? En ze vertellen het verhaal over Paulus. Dan zeggen ze, ja, dat is wel mooi wat Paulus gepreekt heeft, maar het is nog niet alles. Jullie moeten nog iets meer weten. Er moet nog iets bij. Jullie, als niet-Joodse christenen, jullie moeten wel degelijk de wet van Mozes gaan houden. Met alles erop en eraan. En het allerbelangrijkste is nu, dat jullie mannen en jongens ook besneden worden. Want dan pas hoor je er echt bij. Want de besnijdenis is het teken van het verbond van God. En als je bij de God van Israël wilt horen, de God van het verbond, dan moet je toch besneden zijn, net als wij. En ze nodigen ze daartoe uit. En als ze een beetje twijfelden, maar Paulus heeft ons dat nooit gezegd. Dus, ja, maar vergeet nou die Paulus. Wij zeggen je dat het moet. Doe het nou maar. Want het is belangrijk. Zonder besnijdenis kun je niet eens behouden worden. Het is onze identiteit. Het is een must. Ja, op een gegeven moment ging ook de tamtam weer rond. En Paulus die hoorde daarvan. En hij reageert enorm scherp. Hij ziet in waar het om gaat. En hij zegt, maar mensen, je kunt je behoudenis toch nooit afleiden van een menselijke ingreep. Want besnijdenis, dat is iets wat je uiterlijk doet aan een mens. En dat doet een mens. Je kunt toch niet nog wat toevoegen aan wat Christus heeft volbracht voor ons. Dat is echt ongehoord. Het gaat om het kruis. Om het kruis alleen. En dan moet er niet nog iets bij. En het kruis, dat is het teken waar wij onze identiteit aan afleiden. Wat Christus voor ons heeft gedaan, zonder dat wij er onze medewerking aan hebben verleend. En dan zegt hij het kruis, of je nou besneden bent of niet besneden bent, dat maakt helemaal niet uit. Nou, is een forse opmerking hoor. Die zal best aangekomen zijn. Kijk, als ik hier vanmorgen zou vertellen aan u of je nou gedoopt bent of niet gedoopt bent, dat maakt helemaal niet uit. Dan zou de kerkraad ook zeggen, nou, zullen we nog even praten na afloop. Paulus zegt dat. Of je nou besneden bent of niet besneden bent, dat maakt helemaal niet uit. Maakt dat niet uit? Nou ja, hangt er even vanaf waar je het over hebt en welke kant je uitkijkt. Als het gaat om ons behoud, dan maakt besnijdenis of ook doop niet uit. Het gaat erom wat er innerlijk met ons is gebeurd. Niet wat er uiterlijk met ons is gedaan. Het gaat erom, zegt Paulus, dat we een nieuw schepsel zijn. Dat is nou de allerbelangrijkste vraag. En niemand komt om die vraag heen. Daar moeten de mensen Galatië en daar moeten wij ons mee bezighouden. En daar moeten de christenen en ook de niet-christenen in Kenia zich mee bezighouden. Zijn wij een nieuw schepsel? Om die vraag kunnen wij niet heen. Paulus schrijft zijn brief niet als evangelisatietraktaat aan mensen die het nog nooit hebben gehoord. Paulus schrijft zijn brief aan hen die pas christen zijn. En dat is ook inderdaad een uitdaging. Als ik er zelf ook mag werken onder een jonge gemeente. Veel mensen ontmoeten die nog niet zo lang christen zijn. Een aantal maanden of een paar jaar of misschien wel een paar decennia. Maar de geschiedenis is nog niet zo heel lang in Kenia. De kerkgeschiedenis. En dan merk je dat toch de herhaling van het eigenlijke, van het wezenlijke, van de kern er steeds moet zijn. Maar aan de andere kant, wij in Nederland, met onze lange tradities in de kerk en met al onze disputen en discussies in de theologie, wij weten zo onderhand wel waar het om gaat. Maar ja, ook dat kan versluierend werken. Dat we het wel weten. En omdat we het wel weten, eigenlijk niet mee bezig zijn. Dan blijft het nog aan de buitenkant hangen. Paulus zegt, het gaat erom dat wij een nieuw schepsel zijn. Zijn wij een nieuw schepsel? En zoals jij vanmorgen in de kerk zit, zoals u hier bent, zijn wij een nieuw schepsel? Is het oude leven nou echt voorbij? En is het nieuwe leven inderdaad gekomen? Want daarvoor zitten we hier. En hoe kun je dat dan weten? Nou, Paulus, die gaat er wat eigenzinnig mee om. En die zegt, nou, ik geef er een heel specifiek kenmerk aan. Niet het kenmerk van de besnijdenis. Niet het kenmerk van de doop, niet het kenmerk van de uiterlijke roem. Dat je vol trots kunt zeggen, nou ik ben besneden, ik ben gedoopt, ik heb zelfs belijdenis gedaan. En dat je ook anderen nog overgehaald hebt hetzelfde te doen. Kijk, nu begrijpt u dat ik even terug zei van, er zit nog een probleem bij de uitleg. Als het nou gaat, hè, om dat Paulus zegt, kijk, ik heb de littekenen van de Heer Jezus in mijn lichaam, al mijn lijden en al mijn verdriet omwille van Jezus, dat staat in mijn lijf gekerfd. Dan zit daar de ogen die valken al in dat Paulus zegt, nou, jullie christenen geworden fariseeërs met jullie boodschap dat er nog iets bij moet. Jullie hebben natuurlijk het nodige meegemaakt, maar kijk maar eens naar mij. Ik heb veel meer meegemaakt dan jullie. Omwille van het kruis van de Heer Jezus heb ik meer zweepslagen, meer stokslagen gehad. Ja, dan merk je, dan schiet je er toch weer net naast. En daarom moeten we in onze uitleg nog een stapje verder. Ons kenmerk, zegt Paulus, dat is het kruis van de Heer Jezus. Ons keurmerk, dat zijn de littekenen van Christus. Gekerfd in ons lichaam en in onze ziel. Paulus is er gepast trots op met lichaam en ziel het eigendom te zijn van de Heer Jezus. Een nieuw schepsel. De littekenen van de Heer Jezus, die wijzen op die nieuwe schepping. En daarom zegt hij ook, doe me nou verder geen moeite aan. Val me nou niet zo lastig met jullie geestelijke dwingelandijen en de noodzaak tot besnijdenis. Daar schieten we niks mee op. En oefen nou geen geestelijke macht uit over die mensen in Galatië. Ja, dat is altijd weer een risico. Dat we geestelijke machthebbers worden. En dat kan een dominee zijn of een ouderling. Of misschien wel je vader of je moeder. Die altijd weer met iets erbij komt aandragen. Ja, je denkt dan wel die christen bent, maar er moet nog iets bij. En luister nou maar naar mij, gehoor ze mij nou maar, dan komt het wel goed met je. Daar zit een gevaar in. Dat mensen om je heen het net een tikje beter weten dan de Heilige Geest. Ik kom het in Afrika nogal eens tegen, heeft ook een beetje te maken denk ik met het jonge christendom. Mensen zijn snel onder de indruk. Iemand verkondigde dat de maagdelijke geboorte nog steeds tot de mogelijkheden behoorde. En hij kon zorgen voor miraculeuze baby's. Als hij de voorganger maar geloofde. En ja, soms denk je, hoe kan het toch dat mensen in die gekkigheid stappen en toch mee gaan doen. Maar ja, hij kreeg zijn aanhang en uiteindelijk bleek het te gaan om kinderhandel. En een ander, en dat komt vaker voor, spiegelt rijkdom voor. Geloof dan maar in Jezus, dan word je uitgetild uit je armoede, krijg je eindelijk eens een beter bestaan, dan komt er voorspoed en welvaart. Luister maar naar mij. Als je de voorganger maar gelooft op zijn woord. En zo zie je inderdaad, binnen de kerk, buiten de kerk en allerlei sectes en groepjes, dat soort dingen gebeuren. Want ja, als je in een land vol armoede predikt, kom maar naar mijn kerk en je wordt rijk, zegt een beetje kort door de bocht. En je kerk natuurlijk zo vol. En dat gebeurt ook. Mensen gaan daarop in. Of op een andere manier worden ze in verwarring gebracht. Merken we ook wel. Jij gaat naar die hervormde kerk, hè? Nou, je bent gedoopt als kind. Ah, dat is niet goed. Nee, dat is niet echt. Dat moet overnieuw. En mensen raken in de war, die hebben geen weerwoord, die begrijpen het niet. En als iemand dan met veel, ja, nadruk zijn werk vertelt en een klein beetje geestelijke dwingelandij daarbij, dan kun je de mensen weer overhalen. Maar ja, het resultaat is geen groei van Christus kerk. Omdat het niet om het ene gaat, om Jezus Christus en dien gekruisigd. Val me niet meer lastig, zegt Paulus, met die dwingelandij van jullie over de besnijdenis. Dat het belangrijkste is. Paulus moet er niets van hebben. Besnijdenis is een uiterlijk teken. Het gaat om de besnijdenis van ons hart. En de doop, dat is toch een teken van de doop van de Heilige Geest. En dan mogen we het teken niet verwisselen met dat waarvoor het staat. Nou, dit onderstreept Paulus met de woorden, want ik draag de littekenen van de Heer Jezus in mijn lichaam. Paulus had met gemak kunnen zeggen, kijk eens naar mijn littekenen. Deze zijn van de zweepslagen. En die zijn van de stokslagen. En die zijn van de ketenen om mijn handen toen ik in de gevangenis werd gezet. Ja, hij had echt kunnen zeggen, kijk, ik ben nou kampioen pijnlijden voor Jezus. Veel meer dan die andere christen geworden fariseërs. En al die boze reactie en de verwijzing en die afwijzing en verwerping heb ik allemaal overgehad voor Jezus. Maar Paulus zegt dat niet. Tenminste niet hier op deze plek. In deze context. Want hier gaat het daar niet om. Hier gaat het om de nieuw schepsel. Het gaat om de littekenen van de Heer Jezus. Dat de afdruk van zijn kruis zichtbaar wordt in ons leven. Zijn inzet, niet het mijne. Zijn lijden, niet het mijne. Wat hij voor mij heeft gedaan, niet wat ik voor hem heb overgehad. Jezus en Jezus alleen. Zijn wij, zoals hij dan vanmorgen zit in de Maranatha-kerk, aan de littekenen van de Heer Jezus in ons lichaam te herkennen. Staat het kruis van de Heer Jezus zo op ons leven gedrukt. Zoeken wij in het kruis van de Heer Jezus onze identiteit. En wat betekent dat dan? Ja, hier zijn we altijd wat terughoudend in, hè. We lopen niet zo met ons geloof te koop. Dat we aan een ander gaan vertellen dat wij een nieuw schepsel zijn, dat vinden we al gauw een beetje opschepperig. En we durven het ook niet zo te zeggen omdat, omdat we er zelf ook nog niet zo zeker van zijn. Of we durven het niet omdat we er niet zo mee bezig zijn. We schuiven het een beetje vooruit van ons weg. Het stempel van het kruis van de Heer Jezus staat nog maar heel vaag in ons lichaam. Nou, kom dan in Kenia. Als je daar een christenmens ontmoet, ja, dan natuurlijk je stelt je elkaar voor, hallo, ik ben. En gelijk erachteraan komt en ik ben een kind van God. Of ik ben wedergeboren. Ik ben een nieuwe schepping. Ik heb de Heer Jezus lief. In het begin moet je er eventjes aan wennen. En denk je, ja, moet dat nou gelijk zeggen? Maar als je dat dan wat gewend raakt, dan denk je, het is toch wel heel mooi. Het is wel heel mooi dat je bij het voorstellen je eigen naam direct verbindt aan de naam van de Heer Jezus. Je zegt van, ik ben een kind van God. De littekenen van de Heer Jezus in ons lichaam. Jezus heeft die littekenen laten zien aan Thomas na zijn opstanding. Thomas, kom nou eens. Kijk nou eens. Zie je het in mijn handen? Zie je dat in mijn zijde? Geloof je mij nu? En dan valt het op dat de Heer Jezus zijn littekenen laat zien nadat hij uit de dood is opgestaan. Ik bedoel, toen hij al een verheerlijk lichaam had. Ja, we denken zo van na de opstanding, dan is alles toch goed. Dan is er geen kwaad meer, dan is er geen lijden meer, er geen verdriet meer en geen herinnering aan het verdriet meer. Helemaal niks meer. Dus punt gaaf. En Jezus die heeft dan de littekenen nog in zijn handen en zijde en voeten. Zodat Thomas en ook die anderen zouden geloven. Een nieuwe schepping. En toch staan de wonden van het kruis nog steeds in zijn lichaam gekerfd. In de opstanding gaan die littekenen er dus niet uit. Net als wij als een vlek op een pak zitten naar de stomerij brengen. Is die vlek die weer uit. Zo gaat het dus met die littekenen van de Heer Jezus niet. Al zit er nog een andere kant en ook een hele mooie kant. Jezus laat de littekenen zien al na een paar dagen. Nou, we kunnen ervan uitgaan dat het forse wonden waren en die genezen niet in een paar dagen. Maar bij Jezus wel, dat is nou de kracht van de opstanding. Na een paar dagen, als Jezus opgestaan uit de doden, dan zijn die wonden dicht. Dan is het genezen, dan is de pijn weg, dan is het alles voorbij. Alleen de littekenen, als teken van genezing. Bijna zou je zeggen, als teken van de opstanding. Die zijn er wel te zien, voor altijd. In de opstanding worden de wonden genezen. En als wij deel hebben in die opstanding, wordt een nieuw schepsel zijn. En we mogen straks voor altijd bij de Heer Jezus zijn. Ja, misschien zijn er dan ook nog wel litteken in ons leven. Dat het altijd nog wat te herkennen is. Ja, welk litteken? Nou, het kruis. Het kruis van de Heer Jezus. Dat staat nog. En wij herkennen het. En we erkennen het. En voor de eeuwigheid kunnen we zeggen, ik ben hier. Ik ben hier nou. De Heer Jezus. Voor mij in het kruis is gegaan. Dat mogen wij voor altijd gedenken en belijden. En zo spreekt Paulus erover. Kijk eens met hoe grote letters ik dit schrijf. Ik ben een nieuw schepsel. En de littekenen van de Heer Jezus staan in mijn lichaam. En we dragen voor altijd dat herkenningsteken. Een erkenningsteken. Jezus stierf voor mijn zonden aan dat kruis. Littekenen. Ik zei net even. In ervaring van Kenianen. Het is een teken van vijandschap. Dat heeft iemand aangedaan. Maar nu, dit kruis een teken van verzoening. Ook daarin klinkt de genezing door. Het is niet langer een teken van vijandschap. Dat heeft de Jezus lang gedragen. Maar is nu genezen. Teken geworden van verzoening. Nu ja, een litteken is natuurlijk niet mooi. Een jonge meid kreeg een blinde darmontsteking. En het ding moest eruit. Maar zij zegt de dokter alsjeblieft een heel klein sneetje maar hoor. En onder de bikinilijn. Want ja, zo zijn wij. Uiterlijk moet het allemaal strak. Niemand wil nog de afdruk van een kartelschaar op zijn lijf. Een litteken, dat vinden wij niet mooi. En dan de littekenen van Jezus in je lichaam. Het kruis staat voor lijden en verwerping. En het is echt ook een lelijke medaille, dat kruis. Dat spelt je niet graag op je borst. Vandaag hebben we ook veel liever een wat comfortabel geloof. Ik denk dat dit een van de moeite is waar we mee te worstelen hebben in Nederland. Elke cultuur en elke land heeft ook zijn eigen problemen. En dat verschilt nogal natuurlijk met Afrika. Maar ik denk dat we in Nederland nogal de moeite hebben van een hele hoge verwachting. Zoals het lichaam puntgaaf moet zijn en het leven lekker comfortabel moet zijn. Zo willen we het ook in ons geloof. We accepteren niet meer zo gemakkelijk dat er lijden en ziekte en verdriet en moeilijke dingen in ons leven zijn. En vragen ons af, waarom nou toch? Waarom mag het nou niet een klein beetje makkelijker gaan? Ik denk dat dat een verzoeking is vandaag de dag. Meegekomen natuurlijk met een hele welvaartscultuur waarin de dingen altijd zo heel vlot lijken te lopen, dan gaan we ook van andere dingen last hebben. In Kenia merk ik dat nauwelijks. Als je dan vraagt van dat litteken, die brandwonden, dat is nou voorbij hoor. Maar die buurman van je met jouw koeien, hoe leeft dat nou in je hart? Dat is voorbij. Daar denk ik niet meer aan, daar houdt me niet zo geweldig mee bezig. En mocht er nog wat zijn, dan zal de Heer Jezus het later wel uitzoeken met hem. En dan denk ik van hoe gemakkelijk mensen daar het lijden, en er is veel lijden, kunnen dragen. En kunnen accepteren. En ook van God kunnen accepteren. Daar kunnen wij dan weer een heleboel van leren. Wij die liever een comfortabel geloof hebben en het ook gezellig willen hebben, ook in de kerk. Dat mag natuurlijk wel. Zolang we dat uiterlijke maar niet verwisselen met het innerlijke. Maar dat gaat ook wel echt mis. Als we het kruis van Jezus niet op ons willen nemen, omdat het litteken niet te vinden is in ons lichaam. Of anders, we maken van ons geloof een hobby. We doen van alles en nog wat voor de kerk, want dat vinden we leuk. We doen het zoals we zijn. We dragen graag ons steentje bij. Maar de centrale vraag is, zijn we nou gericht op ons eigen menselijke werk? Zijn we nou gericht op die uiterlijke welvaart? Of gericht op wat God met ons heeft gedaan en met anderen heeft gedaan en aan het doen is? Staan die littekenen van de Heer Jezus inderdaad in ons lichaam? Denk erom. Denk erom dat het gaat om wat Jezus voor jou, voor u, voor mij heeft gedaan. Niet om wat wij aan het doen zijn. Maar het is nog zo vroom, nog zo mooi en goed. gedoopt bent, een belijdenis gedaan hebt, in het ambt staat, weet je, enzovoort. Blijf maar kijken naar het litteken van het kruis van de Heer Jezus in ons lichaam. Dat we daaraan te herkennen zijn. En dat telkens weer erkennen. Hij, niet ik. De littekenen van de Heer Jezus in ons lichaam dragen. Dat staat dan ook voor het werk van de Heilige Geest. De Geest die doet dat in ons leven. En de Geest die past eigenlijk toe wat de Heer Jezus al heeft volbracht. De Geest is gekomen om het werk van de Heer Jezus ten uitvoer te brengen. En de Geest die staat om ons leven nogal eens te kloppen. En er is die stem die hem ook nogal eens horen. Doe nou. Ga nou naar de Heer Jezus. Je kunt toch zo niet verder leven op deze manier. Je weet toch ook wel dat het zo niet goed is. Je kunt toch ook die zonde niet meenemen naar de hemel. Dat past toch niet door die enge poort. Doe nou. Ga nou naar de Heer Jezus. Dat is het werk van de Geest. Dat we bij de Heer Jezus gebracht zijn. En daar het teken van het kruis ontvangen. En dan samen met de Heer Jezus naar de Vader mogen. En de verzoeningswoorden worden gesproken. Je bent mijn kind, verzoend en wel. Kijk, want als het dan om ons eigen inzet zou zijn gegaan. Dan was er nooit een kruis van Jezus geweest. En als we met onze kerkdienst en viering en inzet en wat dan niet meer. Het voor elkaar zouden krijgen met God verzoend te raken. Dan was het kruis er toch nooit geweest. En als er wat comfortabele oplossingen voorhanden waren. Dan was het lelijke kruis er toch nooit geweest. Ja, wij dragen wel eens een kruisje. En sommige mensen doen dat om te getuigen van hun geloof. Ik heb zelf ook wel eens een kruisje gehad. Toen een jaar of 18, 19 was, had ik een kettingje met eraan een zilveren kruisje. Dat is best een heel mooi ding. En inderdaad, om gewoon te vertellen van mijn geloof op school en waar dan ook. En het lukt er ook best wel eens. Maar zoiets kan natuurlijk ook een beetje misgaan. In de kerk in Kenia, dan, ja, ik denk dat het ook te maken heeft met een cultuur vol armoede. Dan hunkert men ook wel eens naar een stukje erkenning en een positie dat je eigenlijk iets bereikt hebt in het leven. En de voorzitter van onze synode, die kwam op een keer naar de vergadering toe en hij had om zijn nek ook een groot kruis hangen. Een houten kruis met allemaal kleurrijke steentjes erop. Een pracht van een ding. En iedereen zei, maar dat doen we toch niet in de hervormde kerk. Waarom draag je nou dat kruis? Maar hij was er toch best wel trots op en hij glimde helemaal daarvan. Maar een poosje later, toen kwam hij terug en toen zei hij, ja, ik heb dat kruis niet meer op. Want ik heb eigenlijk ontdekt, en de Heer Jezus heeft me dat verteld. Een kruis draag je niet op je borsten, een kruis draag je op je rug. En het is niet prachtig mooi met allemaal glinsterende steentjes, dat is van ruw hout. En Paulus zegt, ik hoop ervoor bewaard te blijven, te roemen anders dan in het kruis van onze Heer Jezus Christus. Door die de wereld mij gekruisigd is en ik der wereld. Want je kunt niet en roemen in jezelf en in Christus. En je kunt niet achter de wereld blijven aanlopen en een volgeling van Jezus zijn. En dat hebben we natuurlijk wel eens. Hè? Met de ene been hier, de andere been daar. En ze proberen een beetje wijdbeens te lopen. Maar je komt in een spagaat. Je houdt dat niet vol. Het is uitermate vermoeiend. Ook in je geestelijk leven is dat vermoeiend. Want je weet dat het niet in orde is. En de Geest zegt, doe nou maar. Trek nou ook dat andere been maar eens terug. Vertrouw nou maar eens volledig op de Heer Jezus. En volg Hem helemaal. Het heel je hart, weet je nog. Het heel je ziel. Heel je verstand. Die de littekenen van de Heer Jezus in het lichaam draagt. Die weet waar het in het evangelie om gaat. En waar het in de navolging van de Heer Jezus om gaat. En waar het in de kerk om gaat. Die weet ook waar het in de wereld om gaat. En we hoeven niet langer in de gunst te staan bij de wereld. Want dat is het vaak ten diepste. Hè? Dat je niet wilt dat anderen je afvallen. Dat je niet afgewezen wordt door de mensen. En wordt nagekeken. Dat was een raar christenmens, wereldvreemd. Nee, je wilt er graag een beetje meedoen om erbij te horen. Dat is nou die diepste drijfveer. Maar de Geest fluistert in. Dat heb je toch niet nodig. Dat heb je toch niet nodig als je bij de Heer Jezus wil horen. En zelfs als ze je afwijzen. Nou, is dat nou zo erg? Is die pijn werkelijk zo erg? Vergelijk het nou eens bij het mogen horen bij de Heer Jezus. Gewoon gaan achter Jezus. Ook al kan er het een en ander met ons gebeuren. Hier in Rotterdam of waar u ook woont. Voor ons in Kenia. En er kan ook overal wat gebeuren met ons. Ook omwille van Jezus. Ze kunnen je afwijzen. Ze kunnen lelijk doen tegen je. En misschien kan er ook nog wel eens lijden ontstaan. Maar als je dan kijkt naar de littekenen van de Heer Jezus in je lichaam. Kijkt naar het kruis van Jezus. Nou, dan ben je toch alweer genezen. Van al die afwijzing. De littekenen van de Heer Jezus in ons lichaam. Is eigenlijk het mooiste kenmerk dat we kunnen dragen. Als getuigenis, niet voor de sier. Als teken dat wij een nieuw schepsel zijn. Geen aanleiding voor eigen roem. Als teken van genade. Niet van onze eigen inzet. En gericht op Jezus, niet op de wereld. Gericht op de wil van de Vader. Niet op eigen zin. Gericht op het werk van de Heilige Geest. Niet op eigen geestkracht. Het kruis van Jezus dragen. Dat lelijke ding. En toch. Ziende op Jezus. Vol vreugde. En dankbaarheid. Amen. Zingen wij met elkaar van Psalm 62, het vierde en het vijfde vers. Wij willen de Heere onze dankzegging brengen, ook de voorbeden doen. En dankzegging is gevraagd voor de Heere mevrouw van de Waal, die de afgelopen week mochten gedenken dat zij 55 jaar in de band van het huwelijk verbonden mochten zijn. Dankzegging ook voor de familie Vos, die komende week hoopt te gedenken dat zij 40 jaar in het band van het huwelijk verbonden mochten zijn en voor elkaar gespaard mochten blijven. Naast deze gebeurtenis was er ook verdriet, omdat de moeder van mevrouw Vos afgelopen week overleden en begraven is. Voorbeeld is gevraagd voor Marines Stolk, die tijdelijk is opgenomen in het MFC Zuid. En ook bidden wij voor de heer De Fokkert, die een moeilijke boodschap heeft gekregen. Laten wij de heren danken en bidden. Heer onze God, wij prijzen uw heerlijke naam, dat u bewogen bent over zondaren. En Heer, ook al wordt bij u geen zonde gevonden, toch begrijpt u waarmee wij bezig zijn en wat ons bezighoudt. Heere, in de Heer Jezus Christus bent u mens geworden, ook weer zonder te zondigen. En toch hebt u gezien, Heere, hoe wij zijn. En u was bij ons. Heere, we mogen u danken dat u zo diep afgedaald bent tot aan de dood van het kruis. Heere, we bidden dat wij dat lelijke teken nu als ereteken mogen dragen, dat wij een nieuw schepping zijn en daarvan mogen getuigen, van u, Heer Jezus. U weet, o Vader, dat wij dat niet makkelijk vinden, gewoon om ervoor uit te komen, bang als we zijn voor de reacties. Maar ook in de dagen van Paulus was het niet eenvoudig. En hij heeft ook niet tegen de Galaten gezegd, ach, nou ja, die besnijden ze ook in de Bijbel, vooruit dan maar, elke cultuur weer wat. Maar hij kwam terug op waar het ten diepste om ging. En heeft zich daarvoor opgeofferd. Geef ook vandaag, Heere, het hart hebben, de moed hebben, zo getuigen van u te zijn, op het scherp van de snede en vol liefde en bewogenheid. Vervul ons daartoe met uw Heilige Geest, dat uw Geest er binnenbrengt wat we mogen getuigen. Heer, wij bidden voor elkaar. Wij bidden voor elkaar in omstandigheden waarin wij vertoeven. In bijzonder willen wij u dankzeggen voor de Heer en mevrouw van de Waal. Heere, wat een rijkdom aan zegeningen, 55 jaar. U hebt er voor elkaar gespaard. O Heere, dat zal vast niet zonder moeite en zorg zijn geweest. Wat een littekenen zullen er misschien nog staan. Maar Heere, bovenal, mogen u danken dat u hen voor elkaar hebt bewaard. En we bidden dat u ze ook voor u zelf bewaart. Dat uiteindelijk uw genade ook hen genoeg mag zijn. En datzelfde willen wij danken en bidden voor de familie Vos. Ze de komende week mogen gedenken, 40 jaar. Heere, geef daarin dat ze daarin u mogen prijzen. En u de dank mogen brengen. Tegelijk, Heere, ook het verdriet bij u mogen neerleggen. Heere, ook al klimmen de jaren, maar als wij een geliefde verliezen, o Heer, u kent dan de moeite, de lege plaats, de verwerking die moet komen, dat gaat niet vanzelf. Heere, wilt gij dan ook mee optrekken? Wij bidden voor Marine Stolk, ook voor de Heer De Fokkert, met al de moeite die zij in hun leven met zich dragen. O Heere, wat kan het soms in de levens van mensen opeenstapelen? Wat kan het soms een verschil zijn, de een of de andere mens? Niet gelijk verdeeld, zeggen we dan. Maar Heere, we dragen hen aan u op en bidden dat gij hen zult dragen door de dagen heen, zodat ook zij de kracht ontvangen om naar u en het kruis van de Heer Jezus te blijven opzien. Ontfermt u zich over hen en ook allen, Heere, die moeite met zich dragen in het leven. Wij bidden voor hen die met vakantie zijn, zijn goede rust ontvangen. Voor hen die terug zijn, ze weer verkwikking en sterkte ontvangen om weer aan de slag te gaan, blijven allen nabij. We bidden voor jongeren, heren die ook met allerlei nieuwe vragen zitten waar ouderen nooit aan gedacht hebben. Nieuwe culturen komen op en de ene rolt over de andere heen en het gaat allemaal zo snel dat het moeilijk is om bij te benen, om te snappen waar het onze kinderen, onze jongeren om gaat. Heer, wij bidden dat we daar toch in alle openheid oor voor hebben en oog voor hebben. Geef dat u ook uw werk blijft voortzetten in de leven van onze kinderen en jongeren. We bidden, heren, voor Kenia. In die gebieden in het noorden en noordoosten waar de droogte nog zo tergend is en de slachtoffers eist, ontfermt u zich, heren. Geef dat we niet moe worden om goed te doen, om te blijven delen van onze overvloed, om te helpen waar we kunnen. Heer, ontfermt u zich dat hulp ook ter plekke komt. En dat daar waar de zondige mens ook intussen komt met allerlei verzoekingen, dat die mensen niet de kans krijgen, maar de hulp ook echt komt bij mensen die het zo nodig hebben. Ontfermt u zich, heren. We bidden, heren, voor het land Kenia, dat geteisterd was en is door corruptie. We bidden voor de president, voor ministers, voor parlementsleden, voor justitie en politie en allen die verantwoordelijkheid daarin dragen, dat zij bereid zijn het land te schonen, op te schonen. En dat er een keer komt in het lot van het land. Corruptie en het kwaad wordt uitgebannen. En mensen eerlijk leren omgaan met elkaar. Zodat ook alle hulp ten goede komt aan mensen die lijden. Geef dat de economie mag opkomen. Juist daardoor ontfermt u zich. Ontfermt u zich over de kerk in Kenia. We bidden voor de leiding, de voorzitter en de algemeen secretaris voor de kerk. En voor predikanten en ouderlingen en diakenen. Allen die verantwoordelijkheid dragen in het vrouwenwerk, in het jeugdwerk, kinderwerk. In de toerusting, de bijbelschool. Heere, zegen allen wat zij door uw genade mogen groeien in de kennis van de schriften. En mogen gebouwd worden in de zuivere leer van het woord, om daarin ook uw getuigen te zijn. Zegen studenten en staf van RIT, dat ook zij leren, gebouwd worden, bekwame dienstknechten zullen zijn, die ook de kerk weer kunnen bouwen. Heer, ga gij door met hun werk, dat er veel vrucht is. We bidden ook voor Israël. Opnieuw is daar geweld in de Libanon. Over en weer wordt er geweld gebruikt. En soms weten we niet meer wat goed is. Wie begon of wie moet eindigen. Maar we bidden, heren, dat het in uw vaderhanden is. En dat u een einde maakt aan het lijden van mensen. Een einde maakt aan de vijandschap. En dat daar vrede mag komen. Heer, wilt u al uw beloften vervullen aan Israël, beloften die u aan Abraham hebt gedaan, dat ook uit Israël een volheid zal binnenkomen in uw koninkrijk. En vervul uw beloften aan de volkeren. Zelfs al zijn ze u nog kwaadgezind of uw volk kwaadgezind, breng daar een keer in, heren, dat ook uit de volkeren een ontelbare massa mag binnenstromen in uw koninkrijk. Heer, ontfermt u zich over christenen die ook in die streek leven. Geef ze met wijsheid omgaan en getuigen, zodat ook daar in Israël en de Libanon toch het evangelie, ondanks al het lijden, mag voortgaan. We bidden ook voor de kerk hier in Maranatha. Bouwt uw kerk hier, zegen de predikant, oudelingen, kerkvoogden, diakenen, allen die vrijwillig meebouwen aan de kerk. Heren, wilt u hen zegenen, te veel vrucht mogen dragen en in vreugde u mogen dienen. Heren, we mogen het alles aan u opdragen en uw grote naam danken, dat eenmaal uw koninkrijk komt, zoals u hebt beloofd. U bent bij machten. Heer, ga zo met ieder van ons mee, de komende week weer in, als we thuis zijn, op het werk. Heer, wees met ons. Hoor onze gebeden. Aanvaard onze dankzegging. en wees eenmaal, Heer, op die grote dag alles in ons allen. Dit bidden wij u, uit genade alleen, in Jezus' naam. Amen. Gemeente, onze slotzang zingen wij uit Psalm 72, daarvan het 7e, het 10e en het 11e vers. Psalm 72, de versen 7, 10 en 11. Uw harten dan tot God en ontvangt zijn zegen voor u en de uwen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.